Leuk dat je luistert naar deze special van Ik Vertrek naar Portugal.nl, de Roadshow. In een serie van 4 afleveringen gaan we in gesprek met B&B-eigenaren. Voor de opnames racen we door het land in onze camper. Van de Algarve naar Óbidos naar Tomar en Serra da Estrela. We vroegen de B&B-eigenaren het hemd van het lijf en we kwamen alles te weten over het verwezenlijken van jouw droom. Als het gaat om financiën, vergunningen, een locatie zoeken en natuurlijk ook het mentale aspect. We bespraken het allemaal. Vandaag ga ik in gesprek met Debbie van Quinta Dormimo. Samen met haar man Domi besloten zij een tijdje geleden om naar het buitenland te verhuizen. Hun avontuur begon in Italië, maar al snel kwamen ze erachter dat dit niet dé plek voor hun was. Ze kwamen uit in Centraal Portugal, waar zij samen een appartement realiseerden voor de verhuur. Vandaag deelt Debbie haar waardevolle tips en ervaringen met ons. Veel plezier met luisteren. Hi Debbie, heel leuk om vandaag hier samen de podcast op te nemen. We zitten voor hier bij jullie veranda, bij jullie mooie huis, genaamd Quinta Dormimo. En we kwamen natuurlijk gisteravond hier aan met onze mooie camper. Toen zijn we gezellig samen uit eten geweest. En we hebben mogen slapen in jullie mooie appartement. Het beviel echt top. Ik kan het iedereen aanraden. Dus allereerst bedankt voor de gastvrijheid.
Graag gedaan.
Nou, jullie zijn zo'n 2 jaar geleden hier beland. Jullie zitten in Centraal Portugal. En sindsdien zijn jullie hard aan de weg aan het timmeren. Letterlijk en figuurlijk. Want jouw man Domi is zelfs vandaag nog hard aan het werk om het een en ander af te krijgen. Daar komen we natuurlijk straks zo op. We gaan het vandaag hebben over jullie avontuur en over de volgende topics. Dat is namelijk het aankoopproces, het werken met een Portugese aannemer, het krijgen van een AL-vergunning. Hoe kom je nou als je eenmaal open bent aan de eerste gasten? En hoe bevalt het om hier te leven in het bijna altijd zonnige Portugal? Kortom, we gaan een heleboel waardevolle tips geven. Dus stel nou dat dit ook jouw droom is om deze stap te zetten. Blijf dan vooral luisteren. En voordat we meteen beginnen met het interview, gaan we nog eventjes naar onze smeekbeden. Vind je dit nou een leuke of een waardevolle podcast? Volg ons dan even op Spotify en geef ons een beoordeling. Zo worden wij steeds beter gevonden en door meer mensen beluisterd. Ben je helemaal fan? Word dan vriend van de show. Voor maar 2,50 per maand of een eenmalige donatie help je ons om deze podcast door te zetten en nog beter te maken. Je vindt de link in de show notes. Wie weet ontmoeten we elkaar snel in Portugal. Oké, dan gaan we beginnen met de hamvraag. Als je van tevoren had geweten hoe je leven er nu uit zou zien, had je dan ook deze stap gewaagd?
Ja, zeker weten.
Ja, nog geen spijt?
Nee, helemaal niet eigenlijk. Misschien niet Portugal, zeg maar misschien ook wel. Maar wel het soort leven dat we nu hebben, zeg maar. Gewoon het rustige leven op het platteland. Omringd door leuke, lieve mensen. Minder stress, minder gedoe. Niet meer die 9 tot 5 qua werken. Dus dat zeker. Die stap had ik zeker gemaakt.
Oké. Okay. Ja. En om dan gelijk ook een bruggetje inderdaad te maken naar... Hoe was dan jouw leven in Nederland voordat je dit avontuur aanging?
Ja. Ik ben geboren en getogen in Twente, in Lasser, in de buurt van Enschede. Goed te horen waarschijnlijk ook wel, een beetje accent.
Ik denk een beetje dat een mensen beetje, het wel kunnen
beetje,
horen.
Ja, precies. En daar heb ik eigenlijk altijd gewoond. Gestudeerd, gewerkt in Twente, maar ook in Amsterdam. Voor het UWV, heel lang gewerkt. Ja, 9 tot 5, 's ochtends om 6 uur met de bus en de trein naar je werk. 'S avonds om 6, 7 uur weer thuis. Ja, een beetje een soort van red race. Gewoon het saaie 9 tot 5 leven, zeg maar. Dat.
Ja.
En dat stond me natuurlijk niet meer aan. En gelukkig Domi ook niet. Dus toen gingen we kijken van oké, wat zijn dan andere mogelijkheden?
Ja. En toen hebben jullie eigenlijk ook al meteen een hele avontuurlijke stap gezet. Want wat jullie ook gisteren vertelden en in ons voorgesprek, dat jullie met de camper zijn gaan reizen.
Ja.
Hoe is toen dat avontuur gegaan?
Ja, we hebben elkaar dus leren kennen in 2017. En eigenlijk wel eerst een paar jaar dus nog in Nederland gewoond. En toen hadden we zoiets van, oké, Nederland is het gewoon niet voor ons samen. En dat gevoel had ik zelf altijd alleen ook al. Dus toen hebben we ons huis verkocht en een camper gekocht. Of eigenlijk een bus gekocht en die zelf omgebouwd deels en deels later ombouwen tot een camper.
Ja.
En toen zijn we gaan reizen, want we gingen in Italië wonen. En zijn we naar Italië gereisd. En ik denk dat we binnen 6 weken weer terug waren in Nederland. Want Italië viel een beetje tegen.
En wat was dan, als je dan ook kijkt naar, je zit nu in Portugal. Dat was Italië. Wat waren dan bijvoorbeeld typische dingen waardoor dat dan echt afviel?
Ja, ik vond Italië heel onrustig. En ook heel, heel druk. Ja, ik bedoel, ik ben getrouwd met Italiaan. Dat is natuurlijk ook gewoon druk.
Maar temperament.
Ook, ja, temperament. Maar ook gewoon het leven. Het was nog steeds een heel snel leven en een heel onrustig leven. Dus ja, daar had ik niet echt... ik kon me daar niet vinden. En Domi kon zichzelf daar ook niet meer vinden. Want hij had al veel gewerkt, bijvoorbeeld in het buitenland. Mallorca, Mykonos, Ibiza, dat soort dingen allemaal. Dus hij was daar ook al een tijdje weg. En toen zijn we verder gaan zoeken. Zijn we gaan reizen door Spanje. Toen kwamen we in Portugal en toen hadden we zoiets van, oké, hier hebben we eigenlijk het beste van Nederland en het beste van Italië. En dan op deze plek voor onszelf.
Oké, en jullie zitten, Portugal is redelijk groot. Je kan op veel plekken eigenlijk terechtkomen in principe.
Ja.
Wat ik net zei, we zitten in centraal Portugal nu. Jullie zitten, hoe ver was het rijden naar Tomar?
15 minuutjes van Tomar en een uur en 20 minuten ongeveer van Lissabon. Dus we zitten eigenlijk best wel in het midden van het midden eigenlijk.
Ja, precies.
Ja.
En hoe kom je dan op deze specifieke plek terecht? Wat is dit voor gebied?
Ja, allereerst dan hoe we er terecht zijn gekomen. We zijn eigenlijk via Noord-Spanje naar Portugal gereisd met de camper. En dus eigenlijk vanaf Viana de Castelo zijn we zeg maar zigzag door Portugal heen gegaan. Toen hebben we Tomar overgeslagen. En toen hebben we, nadat we heel Portugal door hadden gereisd, zijn we een huis gaan huren in Algarve voor 2-3 maanden, zeg maar. Om eens te kijken van, oké, past dit bij ons?
Ja.
Want dat is natuurlijk ook de eerste plek waar iedereen naartoe gaat, zeg maar. En voor het mooie weer, strand. En dat was, mooi weer is voor ons heel belangrijk. Ik dacht strand, maar dat bleek dus minder belangrijk te zijn. En toen we daar zaten, ben ik eigenlijk op Facebookgroepen gaan schrijven dat wij op zoek waren naar een huis, een plek om iets van een B&B op te starten. En toen kreeg ik een reactie van iemand in deze regio, in de buurt van Tomar, en die had een huis te kopen. Dus toen zijn we hierheen gereisd en hebben dat huis bekeken. En dat huis paste gewoon eigenlijk niet bij ons qua budget niet, maar ook niet qua hoe het lag en de mogelijkheden dat het huis had.
Yeah.
Maar dat hebben we wel gehuurd voor een paar maanden. En toen zijn we dus
toen
hier
heb je
gaan...
wel al de buurt kunnen ontdekken en qua gevoel of je jezelf hier echt ziet wonen.
Ja,
en...
precies. Dus toen hebben we hier 3 maanden gehuurd en daarvoor hadden we dus in de Algarve al 2-3 maanden gehuurd. En toen kwamen we gewoon hier en toen hadden we zoiets van, oké, dit is gewoon leuk. Tomar is een klein stadje, het is niet een grote stad, maar het is ook echt niet een dorp. En ja, ik kom uit de buurt van Enschede, voor mij was het ook klein. Dus dat paste heel erg. En ja, Domi komt uit Napoli, dus totaal niet vergelijkbaar. Maar die had wel zoiets van, oké, dit is voor mij voldoende. Hier kan ik het mee doen en hier kan ik gelukkig zijn.
Ja.
Dus toen zijn we op zoek gegaan naar huizen hier eigenlijk. En ik denk dat we daar een klein jaartje over hebben gedaan om dan dit huis te vinden.
Oké, want hoe hebben jullie zeg maar dat huiszoekproces, hoe is dat bij jullie gegaan? Of hoe hebben jullie dat aangepakt?
Ja, we zijn dus begonnen zeg maar op Idealista, dus de zeg maar Funda en wil ik het niet noemen, maar de plek waar je hier huizen zoekt. En daardoor ook in contact gekomen met makelaars. En voor mij was het belangrijkste een betrouwbare makelaar vinden. En dat vond ik al moeilijk, al een gedoetje.
Want hoe weet je dat dan ook, dat iemand betrouwbaar is?
Precies, ja. Makelaars werken hier natuurlijk op commissie. Dus voor makelaars is natuurlijk niet voor iedereen, ik wil niet iedereen over één kam scheren, maar voor veel makelaars is die commissie belangrijker dan aan wie en hoe je een huis verkoopt. En je wilt wel, zeg maar, dat je iets koopt wat ook gewoon, zeg maar, goed is. Het hoeft niet perfect, maar gewoon dat het wel klopt allemaal. Dus dat was ook wel een spannende. Maar uiteindelijk hebben we dan wel via vrienden, mensen in de omgeving die hier een huis hebben gekocht. Oké, je moet die makelaar hebben en dan ga je gewoon zoeken. Ja, en toen kwamen we dus bij dit huis terecht. En toen hebben we hier dus een bod op gedaan eigenlijk.
Oké, en had je dan ook, want je had dus via een fijne makelaar uiteindelijk. Dat horen wij ook heel veel. Ook in de podcast die we met de vorige eigenaren van de B&B hebben opgenomen. Ja. Die zeiden ook dat ze eigenlijk iedereen via qua makelaar, de advocaat, notaris, et cetera. Weet je dan, als je dus huizen ging bekijken, had je dan ook al van tevoren dat je dan zeker weet dat je zo'n AL-vergunning krijgt voor zo'n huis?
Nee, zijn wij ook eigenlijk niet mee bezig geweest. We hadden vooral zoiets, voor ons was het heel belangrijk, we hadden allebei geen kluservaring. Dus voor ons was het heel belangrijk om een huis te kopen dat leefbaar was, bewoonbaar. En waar we gewoon wel 1 of 2 jaar ook in kunnen wonen, zonder dat, dat we echt gewoon in de winter, zeg maar... In de zomer kan je bijna overal wonen hier. Dan heb je aan een tentje genoeg. Maar in de winter heb je wel gewoon een fijn huis nodig. Ja. Dus dat was voor ons belangrijk. En die AL, ja, we hebben ons daar nooit zoveel zorgen over gemaakt eigenlijk. Wij zijn meer van, start before you're ready. Yeah. Gewoon doen. En dan gaandeweg de mogelijkheden uitzoeken, ontdekken. En dat doen we eigenlijk nu nog steeds.
Yeah. Maar jullie hadden wel van tevoren het plan om iets te zoeken waarbij je een gedeelte van het huis bijvoorbeeld kan verhuren als appartement.
Ja, dat was wel echt een plan. Of bijvoorbeeld ook het hele huis, mochten we zelf willen gaan reizen of iets. Dus die mogelijkheden. En ja, ik heb gewoon eigenlijk aan mensen gevraagd in de omgeving, hoe werkt dat als je een allogementenlokaal wilt aanvragen? Is het moeilijk? En het is in deze regio is het nog niet heel moeilijk. En dat is ook wel gebleken, want het ging eigenlijk heel soepel het aanvragen.
Ja. Want wat moet je daar dan concreet zeg maar voor doen?
Je moet naar de gemeente, dus naar de municipality. Je moet een aanvraag indienen.
En dan heb je het huis al gekocht.
Ja, ja, precies. En je moet natuurlijk iets hebben om te verhuren. Je moet een verzekering hebben.
Ja.
En volgens mij zijn dat de 2 belangrijkste dingen. Als ik het goed, die verzekering is belangrijk, want zonder die verzekering kan je het niet aanvragen. En je moet natuurlijk je papieren in orde hebben dat wat je wilt gaan verhuren, dat het ook gewoon een huis is, zeg maar. Weet je, dat het geen stal is of zo, of zoiets. Ik denk dat dat het belangrijkste is.
Wat we in dit gesprek nog vergaten te vermelden, is dat je je ook moet inschrijven bij de Finanza's. En ik was natuurlijk benieuwd of er nog kosten aan verbonden zijn.
En zitten er ook kosten aan verbonden?
Ja. Ik weet niet of het per gemeente verschilt of iets, maar ik denk dat wij rond de €90 moesten betalen voor die aanvraag. En dan heb je de aanvraag gedaan. Dan moet je echt heel veel papieren invullen en je moet allemaal papieren meenemen. Uitreksel van je inschrijving en zo natuurlijk, dat soort dingen. En dan heb je die aanvraag gedaan en dan krijg je dus een bericht dat er iemand een keer komt kijken. Nou, we hebben de aanvraag gedaan, ik denk in mei. En het is nu eind september en afgelopen donderdag is er iemand komen kijken.
Yeah.
Dus dat betekent gewoon dat je een heel verhuurseizoen hebt, zeg maar, zonder die controle.
Yeah.
En, maar die controle is best wel, er kwamen gewoon 3 man kwamen hier binnen om ons kleine appartementje te controleren. Yeah. En ze gingen het water testen. Op zich wel heel positief natuurlijk, om gewoon te kijken wat de waterkwaliteit is. Ze gingen kijken qua brandveiligheid. Ze vragen of het voor kinderen is, bijvoorbeeld, want dan moet je weer extra veiligheidseisen. Ze vroegen of de gasten ook in het zwembad zwemmen, omdat blijkbaar heb je daar dus aanvullende documenten voor nodig, aanvullende vergunningen. En zo kom je iedere keer wel weer achter iets achter, waardoor je het nog weer beter kan maken of anders kan doen. En ja, je hebt natuurlijk een brandblusser nodig, een branddeken heb je nodig, een EHBO-koffer en alle bordjes met lichtgevende signalen,
Die zitten bij ons ook in ons huurhuis nu.
Ja, precies.
Dat je de nooduitgang kan vinden.
Ja, ja, precies. Ja. Ja.
Oké, dus het zijn echt wel... het was niet heel moeilijk om hem te krijgen, maar je moet gewoon aan bepaalde voorwaarden voldoen eigenlijk.
Ja, en je moet gewoon wel... Of je moet iemand meenemen, of je moet Portugees kunnen praten. In ieder geval voldoende om je het verstaanbaar te maken. En dat mensen ook begrijpen wat jij van hun wilt, zeg maar. Want ja, we wonen hier wel echt in Centraal Portugal. En er spreken heel veel mensen Engels, maar er spreken ook heel veel mensen geen Engels. En dat is denk ik wel de grootste uitdaging. Dat je... Ja, die mensen hoeven niet voor ons te veranderen. Wij moeten voor hun veranderen. Want wij zijn hierheen gekomen. En het is geen schande als je geen Engels spreekt. Het is meer een schande als je geen Portugees spreekt. Tenminste, in mijn beleving. En dus ja, dat heb je natuurlijk wel nodig. Want ook in zo'n gesprek zoals gisteren. Ja, dan spreken ze Portugees. En dan probeer je zo goed mogelijk in je Portugees proberen terug te praten.
Ja. En je hebt les genomen. Dus op zich, je hebt zeker stappen in de goede richting gezet.
Ja. Ja, ik heb 4 maanden Portugese les gehad. Ja, kan eigenlijk als je hier officieel woont. Bijna elke gemeente of zeg maar een overkoepelende gemeente organiseert gratis Portugese lessen. Meestal op een basisschool. Daar kan je voor aanmelden en die beginnen altijd september, oktober. En dan is dat zeg maar 4 maanden. Dus dat hebben we gedaan. En dat is wel echt zeg maar 4 maanden in de klas aan een tafeltje zitten, luisteren en... dat. Echt grammatica, Portugese les.
Echt back to school.
Yep, ja. Ja, echt gewoon in de schoolbanken. Yeah. Maar ja, voor mij, ik vond het wel waardevol, omdat het Nederlands is heel anders dan het Italiaans en het Spaans en het Portugees. Het zijn natuurlijk, als ik het goed zeg, Latijnse talen. Dus een beetje de basis heb ik dan nu, zeg maar. En ook een beetje hoe men een zin opbouwt en alles. Yeah. En voor de rest, ja, het is praten met de schoonmaakster of... ja, praten met de mensen die gewoon helpen ons projecten renoveren op die manier. En dan kom je er wel steeds meer. Ja,
het is ook echt het doen en dan gaat het met stapjes vooruit. Ja. Okay. En toen jullie deze droom hadden om dus naar het buitenland te gaan vanuit Nederland, dan komt daar natuurlijk ook een financiële of een financieel plaatje bij kijken. Ja. En financiële overwegingen. We hadden ook op onze Instagram gevraagd aan onze volgers van, wat zijn nou jullie vragen die wij moeten stellen aan degene die wij gaan interviewen deze week. En daar was ook een vraag van, kan ik nou een financiering krijgen voor als ik een B&B bijvoorbeeld wil beginnen? En we hebben toen ook een gesprek opgenomen met makelaar Chantal. En zij gaf ook aan van, je moet zeg maar nog inkomen hebben op het moment dat je een hypotheek wilt aanvragen.
Ja.
Hoe is dat? Ja, hoe hebben jullie dat gedaan? Of hoe is zeg maar dat proces bij jullie gegaan?
Ja. Nou, wij hebben dus in 2020 ons huis verkocht en dus toen de camper gekocht en dus toen zijn we gaan reizen. Dus dat is ook het moment dat ik uit dienst ben gegaan, want ik had een dienstverband. En Domi werkte toen al als zelfstandige in Nederland, dus daar is hij ook mee gestopt. En toen zijn we eigenlijk gaan reizen en toen ben ik langzaam online gaan werken. Dus toen werd ik ook zelfstandige. Maar dat is natuurlijk niet zeg maar direct het inkomen wat je hebt als dat je in loondienst komt. En die zekerheid dus ook niet. Dus toen hebben we hier een bod gedaan op het huis. En toen werd dat geaccepteerd. En, maar toen hadden we wel een hypotheek nodig. Dus we moesten dus inderdaad die hypotheek gaan aanvragen. En dan moet je heel veel papieren inleveren. En op dat moment had ik dus alleen inkomen. Dus we hadden dat ingeleverd. En toen kregen we van de bank een negatief advies. We kregen geen hypotheek. Nou, dan denk je van, okay, en nu? En toen hebben we dus via eigenlijk in ons netwerk een Nederlandse man die bemiddelt, zeg maar, bij aankoopproces en hypotheekproces. Die had een contactpersoon in Lissabon voor dezelfde bank. En die zei van, nou, ga daar eens kijken. En toen hebben we met die mensen zijn we opnieuw het proces aangegaan. En toen moest ik heel veel extra papieren aanleveren. Ik moest ook bijvoorbeeld mijn eigen loonstroken maken als zelfstandige. Oh, ja. Ja, klinkt heel onlogisch, maar is hier blijkbaar heel normaal. Dat begrijp ik nu. En ondertussen waren wij alweer in Nederland om te wachten totdat we het huis gingen konden kopen. Dus toen had Domi een tijdelijk dienstverband. En die werkte in een groentesnijbedrijf, had een contract voor 6 maanden. En uiteindelijk heeft dat contract ons de hypotheek gegeven.
Ja, dus hij toch echt die vastigheid wat ze zoeken. Omdat natuurlijk gewoon het risico zo laag mogelijk te
precies.
Houden.
En ik bedoel, een bank heeft vastigheid nodig. Ik bedoel, je krijgt wat, maar je moet er ook wat voor teruggeven. Ja. Dat is heel logisch natuurlijk. En ook al was mijn inkomen als zelfstandige hoog genoeg en vele malen hoger dan de gemiddelde Portugees hier als zelfstandige verdient, nog vonden ze het gewoon niet... betrouwbaar genoeg, zeg maar. Ook omdat het alleen van mij was. Ja. En toen hadden we op dat moment hadden we dus allebei inkomen. En hij had dus die contract voor 6 maanden. Dus, en dat contract liep eigenlijk door. Want we hebben 6 februari de sleutel gekregen. En dat contract liep door tot eind maart. Dus dat zal eigenlijk over de overdrachtsdatum heen gaan. Dus ja, inderdaad. Het is wel belangrijk om inkomen te hebben. En ook belangrijk om een dienstverband te hebben. Ja. Dus dat geef ik nu ook altijd aan. Want ik krijg best wel vaak ook berichtjes van mensen of mensen die hier langskomen. Van ja, hou je baan aan totdat je hier alles geregeld hebt. En zeg dan pas op. Ja, en daarnaast, ik zou ook nooit, zeg maar... Ik denk dat het heel moeilijk is om echt te kunnen leven van een B&B in Portugal. Dus dat zou ik ook niet echt snel iemand adviseren. Het is slim om daarnaast een extra inkomen te hebben.
Ja.
Of... om dat als extra inkomen te hebben en daarnaast je hoofdinkomen te hebben.
Ja, want dat is misschien inderdaad ook wel even leuk om te vertellen. Daar wilde ik eigenlijk iets meer naartoe in het einde van het gesprek. Maar het komt er nu denk ik mooi in naar voren. Dat jij hebt natuurlijk nog je eigen inkomen, je baan, zeg maar, wat jij doet. En Domi die is hier echt hard aan het werk om... die heeft dit hele appartement natuurlijk verbouwd.
Ja.
Dat is al een hele onderneming. En is nu hier... nog iets heel moois aan het bouwen. Misschien moet jij dat even vertellen, want jij hebt dat natuurlijk veel meer in je hoofd dan ik.
Ja. Dus wij zijn hier echt naartoe gegaan met het idee van, oké, de komende jaren ga ik zorgen voor inkomen en Domi gaat verbouwen. Dus ik zorg dat het geld binnenkomt, hij geeft het uit, zeg maar. Dat is een beetje
een goede combi.
Ja, een goede combi. Is die ook heel goed in, dus dat is echt perfect. Nee, dus we hebben eigenlijk ons eerste project is geweest, het appartement renoveren. En dat is dus nu klaar. Dus we zijn nu bezig met een buitenkeuken / tiny restaurant. Die we willen opbouwen. Met de mogelijkheid om daar in de toekomst ook eventueel een extra appartement van te maken. Dus dat gebouw is multifunctioneel eigenlijk straks. Vooral ook omdat je hebt hier best wel heel veel leuke contacten. Maar je wilt niet iedereen zeg maar in je huis hebben. Je wilt ook een stukje privacy. Dus dan hebben we een plek waar we ook die sociale contacten kunnen hebben. Maar ook de mensen die bijvoorbeeld in het appartement zitten. Als je daar gezellig een keer mee wilt eten. Ik bedoel, dat wil je niet met elke gast. Maar sommige gasten zijn gewoon leuk. Dan wil je een drankje doen. Dan hebben we daar die plek voor.
Ja.
En dan daarna het volgende project zal dan worden ons dak vervangen, de veranda vervangen en dan ons eigen huis renoveren. Ja. Dus we hebben ook echt onszelf zeg maar op de laatste plek gezet.
Ja.
Wel met het idee van oké, het is geen hoofdinkomen, maar het geeft wel extra inkomen en extra geld. Dus dat is gewoon heel waardevol. Ja. Dat je ook dingen kan terugverdienen wat je investeert in je project, zeg maar.
Ja, dus eigenlijk meerdere inkomstenbronnen.
Ja.
Wat natuurlijk ook wel een fijn gevoel geeft dat je niet op één paard aan het wedden bent.
Ja, zeker weten. En dat is ook gewoon voor mij met het online werken. Ik probeer dat dus ook op meerdere manieren nu te ontwikkelen. Ik heb de afgelopen 2 jaar voor 1 klant gewerkt. Als dat dan wegvalt, dan is er ook gewoon direct echt weg. En hier in Portugal heb je geen mogelijkheden voor zeg maar een buitenlander om te werken. Het loon is veel lager. Daar kunnen wij niet van leven, zeg maar. En ik vind ook niet dat je dat moet willen. Want de Portugezen hebben het dan moeilijk genoeg. Dus waarom zou ik dat ook nog van hun pakken als ik het online veel makkelijker kan vinden?
Ja.
Dus ja, dat is eigenlijk onze tactiek, zeg maar.
Ja, ja.
De manier waarop we het nu doen. En ons plan, zeg maar, voor 5 jaar. Dus we zitten hier nu 1,5-2 jaar. En voor 5 jaar is dit ons plan, zeg maar.
Ja, dat vond ik ook wel mooi. Dat zei jij toen ook al in ons het voorgesprek wat wij hadden gehad. Van wij willen dit sowieso 5 jaar doen. En dan gaan we wel kijken hoe en wat verder. Terwijl ik denk dat er ook heel veel mensen zijn die misschien eerst eens 1 jaar gaan kijken. Of meer op zo'n manier onderzoeken. Maar jullie hebben wel echt een soort van een stip op de horizon.
Ja.
Waar jullie echt naartoe werken.
Ja, eigenlijk zeg maar door het reizen kwamen we er ook achter dat het voor ons echt heel noodzakelijk was. Want onze eerste reis naar Italië, na 6 weken wist ik dat Italië het niet was. Maar raakte ik ook in paniek. En nu dan?
Yeah.
En voor je het weet ben je dan weer terug in Nederland.
Yeah.
En toen leerde ik ook van, oké, als je een plan maakt, dan voer je het plan ook uit. Dus zet overal een startdatum en een einddatum in. En ga dan ook door die moeilijke processen heen. En niet als het moeilijk wordt, direct weer omdraaien.
Ja.
Want het leven is niet altijd makkelijk. En die hobbels horen erbij. Ook in een land wat misschien wel jouw plek zou kunnen zijn. En daarom hebben we hier nu gezegd 5 jaar. Want wij denken dat we 5 jaar tijd nodig hebben om het te maken zoals we het willen hebben.
Ja.
En om dan te kijken, willen we dit verkopen? Willen we in een ander land gaan wonen? Wat willen we nu eigenlijk? En ik denk echt dat we hier niet meer weggaan. Maar dan heb je wel, zeg maar, een soort van commitment. Voor allebei aan die 5 jaar, zeg maar.
Het geeft ook misschien wel wat rust.
Ja, en het hoeft ook niet allemaal snel te... Ik had heel graag zeg maar de veranda al klaar gehad in het dak. En dat alles er al heel anders uitzag. Maar het kan niet sneller dan snel. Want we doen het gewoon allebei eigenlijk met z'n tweetjes.
Ja.
En af en toe hebben we mensen erbij die ons helpen als het nodig is. Maar we proberen het zoveel mogelijk alleen te doen. Ook omdat Domi leert gewoon eigenlijk alles. Ik bedoel, die leert dingen die hij eigenlijk niet kon. Dus ja, het is een soort van ontwikkelingsproject ook, zeg maar, voor ons allebei.
Want jullie zeiden gisteren ook dat jullie ook voor een aantal dingen een Portugees iemand hadden aangehaakt om, zeg maar, daarbij te helpen.
Ja.
Maar die had jullie eigenlijk een beetje laten zitten, want die moesten alle spullen bestellen en uiteindelijk was die niet opkomen dagen.
Ja.
En toen hadden we het er ook over van, zijn er nou bepaalde dingen hoe je misschien dit soort situaties kan voorkomen of, zeg maar, hoe je ook omgaat met mensen die dan eigenlijk voor je aan het werk zijn? Hoe zie jij dat?
Ja, sowieso denk ik dat het heel belangrijk is als je ergens komt dat je rustig blijft. Want ik denk ook, als je in een nieuw land woont, zeg maar in een nieuw huis op een nieuwe plek, dan is het ook heel belangrijk dat je op die plek alle seizoenen een keer meemaakt. Want dat had ik ook tegen jullie bij jullie aangegeven. Van, we hebben dit huis gekocht. Toen was het 47 graden, midden zomer. Ja. Nou, toen gingen we de eerste winter in. En dan kom je erachter dat regenwater allemaal van bovenaf de heuvel gewoon deze kant op komt. Ja. En dat je gewoon, ja, regen word je niet vrolijk van, nee, zeg maar.
Iemand anders zei ook van, je moet eigenlijk naar huizen gaan kijken in de winter.
Ja.
Dan weet je precies wat echt goed is.
Ja, dat zou ik dus echt, dat adviseer ik iedereen nu ook altijd. Ga huizen zoeken in de winter. En dat zouden wij dus ook nu altijd doen. Maar, en dan ga je dus wel, zeg maar, de lokale mensen vragen van, goh, hoe doen jullie dit, hoe doen jullie dat? Maar dan moet je wel echt op mensen vertrouwen. Ja. En je weet niet of ze te vertrouwen zijn, zeg maar. En, nou, het is ook echt in Portugal, en ik denk misschien ook in Nederland wel, maar ben je er minder bewust van. Hij zegt A, hij zegt B, hij zegt C. En jij denkt van, oké, waar kies ik nu? Wat is nu de beste? En dan maak je gewoon fouten, weet je? Je doet gewoon hele domme dingen. En je vertrouwt mensen die je niet moet vertrouwen. Maar het zijn geen slechte mensen. Maar je maakt gewoon fouten. En dat is denk ik ook gewoon onderdeel van dit proces. Net als die bouwvakker die kwam bij ons. En die heeft met ons het hele appartement verbouwd. En dat is echt super goed gegaan. En toen kwam die bij ons van, ja, ik heb geen baan meer. Kan ik de komende weken, maanden bij jullie fulltime helpen in plaats van alleen in de avond? Want dan kunnen we snel het gebouw neerzetten en opknappen. Dus wij zeiden, ja, top. Hij zegt, nou, bestel deze materialen maar. Hij is nooit weer teruggekomen. En dat was wel iemand waar we ook gewoon echt leuke dingen mee deden. Daar gingen we mee uit eten. Daar hebben we kerst mee gevierd. En in één keer is zo iemand weg. En dan is het ook een soort van vriendschap die geen vriendschap meer is. En het is gewoon, je begrijpt het niet helemaal. Maar dat is ook een cultuur hier. Want wij zijn heel uitgesproken als Nederlanders. En wij zeggen gewoon van, ja, wat je nu doet vind ik niet leuk. Ja. En dan praat je erover en dan is het klaar. Maar hier gaan mensen elkaar uit de weg. En dan een paar maanden later komen ze elkaar tegen. En zeggen van, doen ze alsof er niks gebeurd is. Maar ja, zo werkt het natuurlijk niet. Er is wel wat gebeurd. Je hebt ons gewoon laten stikken.
Ja.
En dan, ja, dan vind je wel weer iemand anders die je wel kan helpen. Maar dan loopt alles wel vertraging op.
Ja.
En dat is ook, hier kan je, ik denk dat je hier de tijd niet bepaalt. Hier leef je en je volgt een beetje. Maar als jij een plan hebt, het gaat altijd anders dan het plan. Ja, de snelheid wordt er gewoon continu uitgehaald. En dat is denk ik ook wel goed, want die snelheid moet je ook niet willen in het leven. Maar met een bouwproject af en toe wel handig, bijvoorbeeld.
Ja. Dan kijk je er misschien toch even wat anders naar.
Ja, inderdaad. Ja. Ja.
Maar goed, uiteindelijk is het appartement helemaal mooi af. En volgens mij verloopt het andere ook
soepel. Precies. Alles komt goed. Precies. Het duurt gewoon iets langer. Ja. Maar aan de andere kant, je gaat ook weer meer zelf doen. Wat je misschien anders had uitbesteed, waardoor je zelf weer meer leert. Waardoor je kosten bespaart. Dus is het in die end echt zo slecht? Ja,
het ligt er denk ik heel erg aan of je een specifieke deadline hebt. Omdat anders bijvoorbeeld je budget op is. Ik denk dat ongeveer het grootste punt natuurlijk is.
Ja.
Dus dat moet iedereen natuurlijk voor zichzelf kunnen inschatten. Precies. En zorgen dat je een beetje een buffer hebt om bepaalde klappen op te vangen.
Ja, zeker weten.
We hebben het natuurlijk ook wel vaker over gehad in deze podcast. En op een gegeven moment gaat dan, jullie appartement is af, dan ga je het verhuren. Je gaf ook aan via verschillende platformen. En dat er ook nog best wel wat verschil in zit qua type gas die per platform komt. Dat vond ik ook wel interessant. Dus je zei van Airbnb en Booking, dat heel andere, ik omschrijf het even als andere types aantrekt.
Ja, heel andere gasten inderdaad. Wij bieden aan op Booking.com en op Airbnb. Maar Booking lijkt een beetje de snelle boekers. En misschien niet snel, want ze boeken wel lang van tevoren, maar de vakantiemensen en Airbnb is meer zeg maar de reizigers. Mensen die gewoon, die zich verdiepen in de omgeving en alles. En die gewoon, het plekje is ook gewoon onderdeel van een hele mooie reis, zeg maar. En dus ik heb wel liever zeg maar de mensen van Airbnb natuurlijk. Ja. Daar hadden we ook gewoon leuke contacten mee. Sommige mensen hebben we ook mee gegeten. Dus dat is gewoon best wel een groot verschil. En dat valt op.
En hoe vind je dat er, want jullie huis waar jullie zelf wonen zit zeg maar vast aan het appartement wat jullie verhuren. Hoe bevalt het om zeg maar dan gasten, mensen die je nog nooit hebt gezien of helemaal niet kent, om die zeg maar zo in toch wel dicht bij je persoonlijke woonomgeving te hebben?
Ja, ik ben echt zelf iemand die echt enorme behoefte heeft aan privacy zeg maar en ook Ja, ik ben zeg maar introvert met extraverte trekjes. Dus ik moet ook echt mijn eigen plekje hebben. Dus de schutting staat wel in de planning, zeg maar.
Ja, de muur die komt
er. De Berlijnse buurt. Nee, ja. Grapje. Maar, nee, maar dat was ook sowieso al direct het plan. Maar we hebben gewoon ook gewoon een lange veranda aan het huis zitten. Ja. En die moet vervangen worden. En dan kan er een schutting tussen. Want ook gasten willen privacy. Dus we willen eigenlijk allebei hetzelfde. Dus dat gaan we ook sowieso regelen voor het volgende seizoen. En dit seizoen was ook eigenlijk een soort van try-out. Hoe werkt het eigenlijk? En is het eigenlijk wel echt leuk, weet je?
Ja.
Want dat hebben we ook wel bedacht van, willen we lange termijn verhuren of willen we korte termijn verhuren? Wat vinden we nou echt leuk? En dat kan ook omdat ik dus inkomen heb. Ja. En dat kan ook omdat ik er niet van hoef te leven. En als het niet leuk was geweest, hadden we het gewoon of niet meer gedaan of op een andere manier aangepakt.
Ja.
Dus ja, daar zijn we gewoon iedere keer in aan het zoekende. Dat het om ons gaat en wat wij leuk vinden. En niet om geld verdienen.
Nee. En dat geeft ook wel heel veel ademruimte. Kan ik me voorstellen dat je die keuzes ook rustig kan maken. En niet een soort hals over kop maar open gaat. En dat alles uit die verhuur moet komen.
Want zonder geld, of met weinig geld, krijg je gewoon veel meer stress.
Ja.
En ja, dat probeer ik wel te voorkomen. En ook om te zorgen dat gewoon het inkomen door blijft lopen. Want we zijn hier niet naartoe gekomen om ook in die stress te blijven zitten, zeg maar. Of eigenlijk hadden we die stress juist in Nederland niet. En hebben we die stress nu misschien wel hier tijdelijk. Omdat alle geld natuurlijk naar de verbouwing gaat nu. Maar ja, ik probeer ook de mensen die hier komen. Ik zeg ook altijd, ik wil zeg maar een plekje wat een soort van vakantie van de wereld gevoel is. Dat je gewoon hier lekker kan afdraaien, lekker tot rust kan komen. En dat soort mensen mag het ook voor zijn. Dus ik wil ook geen mensen die dat niet waarderen, dat stukje niet, zeg maar.
Nee. Die hier dan heel veel reuring zoeken of een soort extreme luxe. Of,
precies. Want kijk, ik denk niet dat we zeg maar een super luxe plek hebben op dit moment. Maar het wordt wel straks, denk ik, steeds luxe doordat het mooier wordt en beter wordt. Maar ook daarin, als je bijvoorbeeld met Airbnb en Booking aan de gasten die je hebt, kan je ook zien of je prijs goed is. Of dat je prijs iets omhoog of omlaag moet, zeg maar. Want we hebben ook wel gasten gehad die gewoon, zeg maar, twee lichtbedden kapot maakten. Die een stoel kapot maakten in huis. Alles was vies. En dan ga je kijken van, oké, maar waar zit hem dat dan in? En dan is het toch vaak, oh ja, dan moet er toch de prijs iets omhoog. Want dan kom je dus op een plek uit van, in dit geval was het zeg maar een jong Portugees stel dat nog niet samen woont, maar dat dan een weekje samen op reis wil. Ja, dat is heel leuk, maar voor ons is dat niet zeg maar waar dit voor bedoeld is. Maar je moet natuurlijk veel schoonmaken, maar je hebt ook heel veel irritatie. En dan is het niet meer leuk. En je krijgt vast niet altijd leuke gasten. En je hebt vast niet met iedereen een klik. Maar dat is heel logisch. En dat hoeft ook niet. Want het is gewoon een appartement. Ik bedoel, we faciliteren op dit moment niks extra's. Dus eigenlijk kan je de mensen ook gewoon binnenlaten. En dan is het gewoon klaar. Dan is dat het. Maar je wilt het gewoon wel voor jezelf zo makkelijk mogelijk houden. En dat je ook gewoon denkt van, oké, dit is leuk. Niet, dit heeft veel geld opgebracht, maar dit is leuk. Deze mensen waren tevreden. Die lieten een leuk bericht achter in het gastenboek. Ja, dan word je blij, daar word je blij van.
Ja.
En niet van een kapotte stoel, wat mensen ook niet aangeven. En wat je dan vraagt van, gewoon waarom heb je dat niet doorgegeven? Oh, ja, sorry, weet je, dat soort dingen. Dat is gewoon niet je publiek, dat wil je niet.
Nee,
ja.
Nee, dat kan ik me goed voorstellen. En we hadden het er gisteren ook even over van, kan je hier makkelijk integreren of krijg je bijvoorbeeld makkelijk Portugese vrienden? Of ja, heb je echt al een soort van wat opgebouwd hier met de lokale gemeenschap?
Ja.
Hoe ervaar jij dat?
Ja, voor mij, ik vind, ik hoef ook niet heel veel sociale contacten. Dus voor mij is dat minder belangrijk. Al heb ik het wel. Ik ga bijvoorbeeld naar de fitness 2 keer per week. En dat is zeg maar met Portugese mensen, ook met een Portugese vriendin. Dan spreken we ook wel veel Engels, maar ik hoor natuurlijk ook wel veel Portugees. En we worden nu ook wel steeds meer uitgenodigd voor feestjes. Dus het sociale leven begint zich nu wel te ontwikkelen. En we hebben bijvoorbeeld een barretje in de buurt waar Domi vaak even gaat koffie drinken. Of ook gewoon even socializen met mensen. En dat is ook belangrijk, want daar haal je ook weer de mensen weg. Als je iemand nodig hebt voor een slootje graven of iets doen, weet je. Yeah. Of ja, ik bedoel, we hebben hier olijfbomen. Wij weten niet hoe je olijfbomen moet snoeien, weet je. Dan ga je even advies vragen en dat doe je in je omgeving.
Ja, dus je bouwt hier toch echt wel, ik wou zeggen relatief snel, maar in ieder geval, jullie bouwen hier wel echt een netwerk.
Ja, dat kan, en dat kan heel snel, maar dat is natuurlijk ook hoe graag je dat zelf wilt en hoe snel je dat zelf wilt, ja.
Ja, het hangt uiteindelijk vaak ook gewoon inderdaad van jezelf af.
Ja.
En hoe jij je opstelt. En qua, wat we net zeiden, jullie hebben een visie voor. We gaan in ieder geval hier 5 jaar dit opbouwen. Stel nou, wij komen hier over 5 jaar terug met onze mooie camper. Wat treffen we hier dan aan?
Nou, nog steeds denk ik het appartement. Een nieuw dak, nieuw veranda. Een schutting tussen het appartement en het huis. En dan denk ik een tiny restaurant. Het kan ook zijn dat het dan al een appartement is. Want we willen ook gewoon echt gaan kijken van hoe leuk is het om te koken voor mensen. Ja. En niet eens van hoeveel geld brengt het op, maar is het echt leuk? Is het nog leuk om te doen? We willen een aantal camperplaatsen. Maar ook daar, we hebben het nog niet uitgezocht qua vergunning en hoe dat allemaal werkt. Want het heeft nu nog geen prioriteit. En we hebben de ruimte, we hebben de plek. We hebben goede contacten met de gemeente nu, met de mensen. Dus daar investeren we nu vooral in. Om dan te kijken wat de mogelijkheden zijn. Ja. Ik denk dat ook heel belangrijk is. Gewoon eerst contacten leggen en dan om dingen vragen. En we zouden graag nog 2 kleine A-frame huisjes willen, zeg maar. Die we ook zouden kunnen verhuren. We zitten ook aan een pelgrimroute natuurlijk naar Santiago de Compostela. Dus er zijn heel veel mogelijkheden. En misschien is het ook wel helemaal anders en wonen we hier gewoon alleen en hebben we eigenlijk alleen het appartement om te verhuren en helemaal niets. Dus het moet gewoon leuk zijn.
Ja.
Ja,
ik ben heel erg benieuwd. Alle opties zijn nog een beetje open, maar jullie hebben ook wel echt een concrete ideeën in jullie hoofd. Dus ik denk dat dat wel heel erg leuk en mooi is. En stel nou dat ik zit te luisteren en ik denk, dit klinkt echt iets, dit is ook iets voor mij. Ik wil dit ook gaan doen, maar hoe moet ik dit nou aanpakken? Wat zou jij nou voor advies geven aan zo iemand?
Ja, ik denk, kijk, als je zoals ons bent, dus zeg maar een stijl bent en je wilt het aanpakken, dan moet je gewoon, ik zou echt iedereen adviseren om gewoon dat in ieder geval er een inkomen is. En dat ook één dat leuk vindt. En als je het wil, moet je het ook gaan doen. Dat vind ik heel belangrijk. Dus niet van misschien, en ik ga op onderzoek uit. Daar hebben we zoveel mensen van leren kennen. Oh nee, ik ga toch terug naar Nederland. Oh, ik ga toch weer terug, weet je. Als je iets wil, moet je het ook doen. Dan ga je het proberen. En als het niet leuk is, dan zeg je, ik vind het niet leuk. Dan ga je het niet meer doen. Maar niet half-half wel. Dus ik denk voor jezelf echt deadlines stellen. En ook keuzes maken, knopen hakken. Ja, en dan gewoon beginnen. Ik bedoel, wij wisten ook echt niks, hoor. Wij hebben ook echt alles onderweg uit moeten zoeken. En we hebben ook veel koffie gedronken met mensen. En mensen vragen gesteld. Veel gezocht op internet. Hetzelfde met het emigreren. Ja, ik bedoel, leuk, heb je de sleutel van je huis. En dan?
Yeah.
Ja, dan maak je een lijstje van, ik denk dat dit de stappen zijn. En dan ga je die stappen af. En dan kom je ergens. Nee, je hebt een stap vergeten. Dan pak je een extra stap. En zo ga je gewoon iedere keer verder. En dan is het niet zo moeilijk.
Nee, gewoon maar aanpakken.
Ja, aanpakken en doen. En niet in die misschien. En ook, het is heel belangrijk dat je op een plek terechtkomt die je goed voelt. Maar niet alles in het leven hoeft goed te voelen. Want soms zijn, het is ook gewoon beslissingen nemen en dingen doen. En oncomfortabel heb je nodig om te voelen wat comfortabel is. Dus het is een soort beetje, zeg maar, het beste van twee werelden.
Ja.
Ja.
Ik vind het een hele mooie afsluiting. Ik denk dat we het hier, hier moeten de mensen het mee doen.
Ja, ik denk, het is, je kan het zo moeilijk maken als je wil en zo makkelijk maken als je het wil. Ja. Maar uiteindelijk is het gewoon doen.
Ja.
Ja.
Oké, dankjewel Debbie.
Graag gedaan.
Ik vind dat we echt heel veel tips vanuit jou hebben gekregen. Dus ik hoop dat mensen er veel aan hebben. En dankjewel voor jullie verhaal.
Ja, dank jullie wel voor jullie komst. Superleuk.
Vond je dit nou een leuke aflevering? Laat dan even een review achter in Spotify en volg onze podcast. Wil je meer zien? Volg dan onze Insta, genaamd Ik Vertrek Naar Portugal. Hopelijk heb je weer veel nieuwe informatie en inspiratie opgedaan. En wie weet zien we elkaar binnenkort in Portugal.